Okay, goedemorgen iedereen. Ja, dat is aan mij vandaag. Ja, het was wel een hele opdracht. Ik heb lang gezocht achter een onderwerp. Weinig tijd. Dus het was aan de kant wel een last week rush. Kon het zo zijn. Maar ik ben toch tot iets gekomen dat ik zeg van... Dat wil ik met mijn broers en mijn zussen delen. Hetgeen wat ik van de Heer ontvang. En dat kunnen we vinden in Genesis 1, vers 26 tot 28. En dan nog het tweede stuk uit Psalm 8, vanaf 1 tot 10. Genesis 1, vers 26 tot 28 ben. Het is de NBG-vertaling met enkele nuances. Ik ga het zo zeggen. Maar we raken dat hier lichtjes aan gewend. En God zei... Laat ons mensen maken als ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gewoelte des hemels, en over het vee, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld, naar Gods gelijkenis schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zei hen, en God zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen van de zee, en over het gevogelte van de hemel, en over al het gedierte dat over de aarde kruipt. Dan nog het tweede stukje uit Psalm 8, vers 1 tot 10. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Hij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders te spijt om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem een weinig minder naar God gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Hij doet hem heersen over de werken uw handen, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen alles samen, en ook de dieren in het veld. De vogels in de hemel en de vissen in de zee, hetgeen de paden in de zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Schoontje? Vindt ook. Heel schoon, hè. In de tijd zijn ik en Naomi gezegend geweest, vrouwtje daarvan achter, met drie schatten van kindjes. Soms is het nu en dan een beetje stressen, een beetje moeilijk om ermee om te gaan. Nu dat we weten dat je naadje ASS heeft en ADHD en welke benaming dat ook is, het is moeilijk, ik had zo zeggen. Bezorgde redelijk wat stress en drukke dagen op het werk, drukke dagen thuis. En dan zijn we wel soms een keer heel blij als moedje ons kan een beetje verlossen daarvan. Bij deze bedankt moetje, vette merci. Maar moet toch eerlijk zijn met mezelf, en ik heb mezelf er toch al op durven betrappen, op de vraag van, waarom maken we eigenlijk kindjes? En ja, waarom maken we eigenlijk kindjes? En dat ik mezelf daarop betrapt en vond dat eigenlijk wel spittig, aan de kant. Maar, godzijdank, ik heb me er al van bekeerd. Dat is al voorbij. Begrijp me niet verkeerd, ik zie mijn kindjes enorm gaan. Heel graag zelfs. Maar als ik verder ging nadenken over die vragen, ja, waarom maken mensen kinderen? Als ik even verder ging pezen erop, lag eigenlijk de hoofdvraag niet verder meer in het veld. En als je even met me mee kunt redeneren, of als je me begrijpt, kom al heel snel bij de vraag die vooraf ligt, en dat is de vraag... Waarom maakte God de mens? Wat is het doel en de essentie van de mens hier in de schepping? Een veelgestelde vraag, maar een weinig gegeven antwoord. En daarmee wil ik wel eerst met mijn eerste vraag beginnen. Waarom willen mensen kinderen? Wel, rationeel beschouwd, het is een voorstelling dat toe van een wereldsbeschouwend ervan, van de vraag. Dat kan enkele mensen op het werk gevraagd en enkele mensen. Oh ja, random vraagstelling. Waarom willen mensen kinderen? En daar kwam ik op een paar antwoorden die eigenlijk antwoorden en geen antwoorden waren. Rationeel beschouwd, bezorgd, kent je gewoon meer zorgen. Maar mocht het dan alleen maar rationeel beschouwd zijn, zou de overbevolking toch rap opgelost zijn, denk ik. Ze kosten een bom geld. Om er een gedachte te geven, met alles erop en eraan, vanaf de pampers tot en met de school, de studies, universiteit, totdat ze vertrekken van het huis uit, zit me door studies bepaalde bedragen van €250.000. Een huisje, zo gezegd. Nog verder tonen studies aan dat het eigenlijk de ouders niet veel gelukkiger maakt dan ze al waren en soms wel het tegendeel. Maar waar komt die behoefte dan vandaan om ons voor te planten? En om te willen zorgen voor de kinderen? Wel, wetenschap zegt, we hebben een natuurlijke drang om kinderen te maken en om ze te verzorgen. Eigenlijk een heel simpel antwoord, maar het is een aangeboren behoefte van moeder natuur. Ja, en daarmee moet je doen. Ja, enkele antwoorden die ik kreeg van mensen die kinderen willen maken. Ze zeggen, oh, dat lijkt me wel leuk om te doen. Ja. Het is een verrijking van je leven, heb ik nog gehoord. En nog een antwoord was van, oh, ik wil later, als ik oud word, toch niet helemaal alleen zo wegkwijnen. Ik vind dat zo eenzaam. Ja. Sommigen zeggen, ik wil iets van mezelf om te koesteren en te verzorgen. En zo verder zijn de antwoorden die ik kreeg. Veel nuttige antwoorden zijn dat eigenlijk niet. Of het kwam toch niet tot een essentie. Veel mensen weten dus rondom eigenlijk niet waarom dat ze kinderen willen. Maar als we even verder denken, of dat onze neus lang is, komen we toch eindelijk wel bij de vraag van, allee, ja, waarom is de mens dan eigenlijk gemaakt? Wat is de reden van bestaan? Wel, om kinderen te maken, is het wel nodig dat we met volwassenen zijn. Het is niet een vergelijk met wat was er eerst, de kip of het ei, nee. We weten wat er eerst was. En om kinderen te maken, ben je met mensen, volwassen mensen nodig, en dan nog wel met wie. Als je het op een natuurlijke wijze bekijkt, natuurlijk. Hè. Ik wil zeggen, vroeger in de begin, IVF, zat er niet in. Hè. In Genesis 1 vers 28 zien we dat Adam en Eva direct de opdracht kregen om kindjes te maken. Ze moeten vruchtbaar zijn en talrijk worden, staat er. En dezelfde opdracht geldt dus ook wel voor de dieren, zien we in vers 22. Het is nooit Gods bedoeling geweest om hier een two-man show in theatervorm te maken hier op aarde, in de Hof van Eden. Dat is nooit de bedoeling geweest. Ja, wij drogen er zelfs op aan, verschillende keren, dat de mensen zich voorplanten en talrijk zouden maken. In Genesis 1 vers 22, zoals reeds gezegd, heb ik al gezegd, zegt God het tegen de dieren. En Genesis 1 vers 28, tegen de mens. Genesis 9 vers 1, tegen Noach. Genesis 9 vers 7, nog een keer tegen Noach. Genesis 26 vers 24, tegen Isaac. Genesis 48 vers 4, tegen het volk Israël. In de conversatie tussen Jacob en Jozef. Deuteronomium 6 vers 3. En ja, ik kan nog eventjes voortgaan zo. We zien ook in Genesis 15 en 17 op de koop toen nog de belofte dat er zoveel mensen gaan zijn dat we niet meer kunnen tellen. Dat dan niet mag tellen. Hè? Ik wil zeggen, het is de bedoeling dat de ganse aarde vervuld wordt met mensen. Dat was Gods doel. Dus dat is eigenlijk al in deels het antwoord op de eerste vraag. Nu komen we bij de essentie van de mens in de schepping. Waarom schiep God de mens? Wel, omdat God de aarde gemaakt heeft als een woonplaats voor de mens. Dat is al één reden. Het was Gods eerste voornemen, de mens te maken. Maar voor de mens was er een plaats nodig om te leven, daarmee in het begin de schepping. De ideale leefwereld voor de mens. We weten dat God een gemeenschapswezen is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom zijn ook wij gemeenschapswezens. Als beeld van God. De eerste mens, Adam, was ook een meervoudig gemeenschapswezen. Mannelijk en vrouwelijk. Wij zijn dus ook een gemeenschapswezen. Maar ik ga daar niet te ver over uitweiden. Daarvoor één enkel adres. www.denvuurtoren.be. Maar als we niet weten waarom de mens gemaakt is, weten we ook niet de reden van bestaan en wat dat ons nut hier is op aarde. Nu dat we zo'n grote genade betoond zijn, weten we wat dat er van ons verwacht wordt. Dat het Gods bedoeling is met de mens in Christus gerealiseerd te zijn en hij zal het volledigen bij zijn verschijning in heerlijkheid. Dus alles begint met de ideale leefwereld voor de mens, de schepping. De schepping is Gods kosmisch tempelpaleis. Ik hoor dat zo graag, het is wel. Zoals de tabernakel, de heilige tent, ook een miniatuurvoorstelling was van de scheppingen. Maar waarom een kosmisch tempelpaleis? Wel, ik ga je dan nader uitleggen. We zien dat de eerste mensen moesten heersen over de schepping. Dat zien we in Genesis. En we zien dat de mensen dus heersen. Maar hoe zien we dat? Dat ze heersen. Wie heerste er in de tijden van weleer? Wie heerst er over een land? Wie heerst er over een koning van Lazé? Inderdaad. Vanuit hun paleis besturen ze en regeren ze een gans land. En alles wat dat daarin is. We zijn dus een koninklijke taak toebedeeld. Te heersen over wat de God schiep, zoals dat Psalm 8 ook zegt. Ik wil het even aanhouden. Toch hebt hij hem een weinig minder dan God gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Wie werd er gekroond? De koning. Hij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt hij onder zijn voeten gelegd. Dat zijn koninklijke taken. Dus daar komen we wel snel bij dan, waarom dat het een tempelpaleis genoemd wordt. God, wij heersen over de aarde, naar de aard en het karakter van de Heer God, van de Schepper. God is alles en allen tot zegen. Zo dienen wij ook tot zegen te zijn voor alles en allen. Zijn wij onze naasten tot zegen? Zoeken wij altijd het voordeel van onze medemens? Dus, dat is de logica die erachter zit voor het tempelpaleis gedeelte. Nu zien we ook dat de eerste mensen de tuin moesten bewerken en bewaren. Wie bewaart en onderhoudt de tempel? / tabernakel. De priesters. Voilà, zij. Amai, ik zeg altijd, ze zijn in vorm. De priesters, inderdaad. Ze moesten het heiligdom bewaren, dienen en Yahweh daarin aanbidden. Daarmee de benaming tempelpaleis. Boek Genesis is door Mozes geschreven, zodat, dat weten we toch al heel lang. Voor de mensen die het nog niet weten, bij deze. Maar ik wil dat in zijn context laten, en om die context te bewaren, zien we ook dat wanneer Mozes in die tijd en het volk in Egypte leefden, zien we dat ze zich verbonden aan alle soorten godheden in die tijd. De hemel hadden God, de zee hadden God, het dodenrijk hadden God, en zo had alles in de kosmos wel een God. Die goden hadden ook een tempel. En in die tempel, ja, daar stond inderdaad de afbeelding van die God. Die daar werd aanbeden. Maar nu kan je me wel zeggen, ja, oké, Als dat hier God zijn tempelpaleis is, wie is dan de afbeelding? Straf Marleentje, heel juist. Wij, heel juist. We zien dat in de tabernakel of in de tempel de hoge priester stond. In het hele gedeelte. En inderdaad was de hoge priester niet de spreekbuis tussen God en het volk. Was ook niet de hoge priester degene die de verantwoordelijkheid nam voor het volk ten opzichte van God. En die hoge priester is dus wel degelijk een mens. Hetzelfde telt ook voor ons. Als we de aarde als een kosmisch tempelpaleis bekijken, en als wij als mensen Gods afbeelding zijn, dienen we ook zo te handelen. De aarde, Gods schepping, dienen wij heilig te bewaren. We moeten er met veel liefde overheersen, in overeenstemming met God, in een vertrouwelijke relatie met God. De aarde is dus Gods tempelpaleis. Waarom zouden we dan nog een tempel bouwen? Wat komen mensen doen in de tempel? Ja, aanbidden, hem prijzen, hem eren en hem groot maken. Hele horen een schone psalm die dat beschrijft. En ik zou hem toch wel samen met je er wel lezen. Psalm 148, vers 1 tot 13. Psalm 148, vers 1 tot 13, in BG-vertaling genoemd. Halleluja, loof de Heer in de hemel, looft hem in de hoge, looft hem als in engelen, looft hem als in heerscharen, looft hem zon en maan, looft hem alle hij lichtende sterren, looft hem hemel der hemelen, en hij wateren boven de hemel. Dat ze de naam des Heeren loven, want hij bood en zij waren geschapen. Loof de Heere op de aarde, hij grote zeedieren en alle waterdiepten, vuur en hagel, sneeuw en nevel. Hij stormwind die zijn woord volbrengt, hij bergen en alle heuvelen, vruchtbomen en alle cederen. Hij wild dierte en alle vee, wat kruipt, wat met vleugelen vliegt. Hij koningen der aarde en alle naties, hij vorsten en alle rechters der aarde, hij jongelingen en ook maagden, hij ouden en jongen tezamen. Dat zij de naam des Heeren loven, want zijn naam is alleen is verheven. Zijn majesteit is over aarde en hemel. Ook een vreselijk psalmtje. Prachtig. In deze psalm zien we meer dan genoeg aanbidding. Het gaat bijna over niet anders of aanbidding. Maar mijn vraag is nu, wat is nu juist aanbidding? Het meest gekregen antwoord is, dat is de Heer groot maken met bidden en liederen. En hoe meer show en hoe meer poespas, hoe beter. Voor sommigen zes zelfs pas maar goed als ze in een soort van transe belanden. Jammer genoeg had dat voor de sterren en de maan, de zon en de dieren niet lukken dan. Oeps, dan hebben we een probleem. Volgt de psalm? Dacht het niet. Hoe aanbidden ze dan de Heere? Iemand een antwoord? Door te doen waarom ze geschapen zijn. Heel juist. Heel juist. Hun schepping, hun essentie in de schepping, wil ik zeggen, is dat te doen waarvoor ze gemaakt zijn. En voor de meesten onder ons is het concept aanbidding al een algemeen begrip geworden en een soort van prijsevenement geworden. De zondagmorgen, wij komen juist om de prijs, hé. En de rest, wat is de rest dan? Invulling? Dacht het niet. Ik vind het eigenlijk jammer dat het begrip aanbidding enorm veel tekort gedaan wordt. Bidstond, bijbelstudie, preek, anderen dienen, geduldig zijn, anderen liefhebben, langmoedig zijn, vergevingsgezind zijn, anderen tot zegen zijn en, tja, dat komt me lekker bekend voor. De rest kun je zelf wel invullen, denk ik. Dat hoort allemaal bij aanbiddingen, mensen. Wat is ware aanbidding? Romeinen 12 vers 1. Ik ga het u voorlezen. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheid Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw geestelijke aanbidding. Ik wil vertalen uw redelijke eredienst. Maar dat hoor ik toch beter. Allee, liever. Jezus heeft dit alles getoond toen hij hier op aarde was. Zijn volk, en net onder zijn volk geweest, zelfs dan hebben ze hem niet herkend. Jammer genoeg. Het doel is dat andere mensen dit zien. Dat andere mensen merken dat wij een doel en een essentie hebben hier op aarde. En dat door de relatie met de Heere God. Dit allemaal maakt dus dat wij priesterlijke en koninklijke taken hebben over Gods schepping. Want we zien in Psalm 8, zijn we een weinig minder gemaakt dan God. En wij mensen zeggen zo graag van, ja, ik ben maar een mens. En wel, koning David zegt dat helemaal anders. We zeggen dat omdat we denken dat onze zondige aard nu eenmaal typisch zo menselijk is. Maar uit het oogpunt van een beelddragerschap is dat helemaal niet typisch. Het is zelfs mens onwaardig. Psalm 8, vers 5 en 6. Wat is de mens dat hij hem gedenkt? En het mensenkind dat hij naar hem omziet? Voor God zijn we veel meer dan juist maar een mens. Vele mensen zeggen zoveel keer dat de Heer Jezus zich heeft vernederd om mens te worden. Maar dat vinden we nergens terug in de schrift. Inderdaad, hij heeft zich vernederd om naar het kruis te gaan. Maar toch niet om mens te worden. Hij heeft met alle respect gesproken. Maken veel mensen van hem een olifant. Van een olifant maken ze een mug. Ah joh. Zoals we al gelezen hebben. Dat wij mensen een weinig minder geworden zijn dan God, was die stap dan zo groot voor de Heer Jezus om mens te worden? Doordenkertje. En als we daarnaar gaan leven, is het een intense ervaring. Als dat een intense ervaring wordt, krijgen we een totaal ander wereldbeeld. Nu, nog een beetje geschiedenis. Bij deze weten we nu ook dat Genesis geen ontstaansgeschiedenis beschrijft, maar een tempelweding beschrijft. En om dus even terug te komen op mijn eerste vraag, hebben we dus al een duidelijker antwoord. Waarom maken mensen kindertjes? Ah, wel, omdat het Gods bedoeling is om de hele aarde te vullen met beelddragers, om de schepping ten dienste te zijn, zoals de Heer Jezus ons heeft voorgetoond. En alles wat hij deed en zei. En ook zo zal vervullen met zijn komst in heerlijkheid. Gods bedoeling met de aarde is met mensen vullen, was niet anders na de zondeval dan voor de zondeval. Dat plan is niet stopgezet geweest. En dat kunnen we nog altijd merken. Dus God heeft de aarde gemaakt als een kosmisch tempelpaleis, waarin God de mens heeft geplaatst als een levend beeld, om met de mens een vertrouwelijke relatie te hebben. Een relatie dat hij met geen één enkel wezen heeft. We hebben een heel unieke plaats gekregen in Gods schepping. Wij als mensen zijn de kers op de taart. Pas nadat God de mens geschapen heeft, zag hij dat het zeer goed was. Alle andere dingen schiep hij en hij zag dat het goed was. Maar met de mens was het zeer goed. We weten dat de eerste beelddragers, Ish en Isha, of als je Adam en Eva wil horen, mij gelijk, hun vertrouwensrelatie met God geschonden hebben. Het feit dat ze autonoom wilden zijn, ze hadden namelijk juist gehoord dat ze gingen zijn zoals God en niet zouden sterven. Als ze van de vrucht aten, waren ze als God, kennende goed en kwaad. En ze hadden die relatie niet meer nodig met God. En ze dachten dat ze zelf de lakens konden uitdelen. Drie letters. Mes. De bestaansreden is nog altijd dezelfde en is nog altijd de relatie met de Vader. De opdracht is wat ervan uitvloeit. Het is een consequentie van de relatie met de Vader. Uit liefde en gehoorzaamheid en vertrouwen op Hem onderhouden we en bewaren we en heersen we over de schepping. En zijn we als koning-priesters ook verantwoordelijk voor wat we doen met de schepping. Iedereen is een beelddrager. Ieder mens op aarde. Is dat nu gelovig, ongelovig, is dat nu blank of zwart? De Heer Jezus is gestorven voor iedereen. Hij heeft de deur geopend voor iedereen. Niet alleen voor echt religieuze mensen. Ook niet voor alleen voor rijke mensen. Ook voor atheïsten. Ook voor drugsverslaven, ook voor marginaal en noem maar op. Maar wat wil dat nu eigenlijk betekenen? Om Gods gelijkenis te zijn. Om een waar beelddrager te zijn. Waarin komt dat tot uiting? Ik heb 3 puntjes. De eerste. In de vertrouwelijke relatie met de schepper. De vader-zoon-slash-dochter. Relatie. In gehoorzaamheid tot de vader. Het is een verbondsrelatie, eigenlijk. In liefde en vertrouwen. Ten tweede, je medemens God waardig behandelen. We zien nergens in de schrift, of we vinden het nergens, dat we een opdracht gekregen zijn om te heersen over onze medemens. Ten derde, een godwaardig rentmeesterschap uitoefenen over, ten aanzichte van de rijkdommen van deze schepping en alles wat leeft op aarde. We moeten er zorg voor dragen voor deze schepping. Waar komt het nu in essentie op neer wat er gebeurde in de tuin van Eden? De mens verloochende zijn ware identiteit als beelddrager. De mens wilde onafhankelijk zijn. Hij wilde autonoom leven. En ze zien de boom van kennis van goed en kwaad als de weg naar vrijheid. We moeten God weerspiegelen hier op aarde. We zijn representanten. En niet ons eigen ego streelen door te denken dat we het beter kunnen of beter zijn dan God. Dat is geen vader-zoon-relatie / dochter-relatie. Dat is puur zonde. Op zijn mooist gezegd. Dat is rebellie. En de rest zijn allemaal symptomen van die innerlijke afwijking. Onze relatie met God, de Vader, door de Heer Jezus Christus, is te worden als Hem. God wil dat we wijs worden, zoals Hij is. En dat slaat niet op kennis hebben van goed en kwaad. God wil dat we wijsheid leren, kennis bijbrengen en inzicht. Dan hebben we het dramatisch gevolg, dat de mens niet langer tot zegen is in de schepping, maar tot vloek. Kijk maar naar de wereld rondom ons. Wat hebben we ervan gemaakt? Zijn we zo tot zegen? Daarmee dat we ook veel de opmerking horen van, ja, waarom zouden we nog kinderen maken? In welke wereld moeten ze doen opgroeien? De Vader heeft zijn wijsheid, zijn kennis en inzicht gegeven door zijn geest en zijn woord. Door wat dat de Heer Jezus ons heeft getoond en heeft gezegd, kunnen we ware beelddragers zijn, hebben we het doel en een nut in deze schepping. En we zijn een ware gelijkenis van Hem, die alles heeft geschapen. Door Jezus zijn dood en zijn opstanding, hebben we de mogelijkheid tot een ware en hechte vertrouwensrelatie met de Vader. Het doel van de Vader was om samen te zijn onder zijn mensen, samen te leven onder zijn mensen, op aarde, niet in de hemel, maar hier op aarde. En dat is het doel van de laatste en de nieuwe Exodus. Het doel daarvan vinden we in de openbaring van Jezus Christus, 21, vers 1 tot 5. Ik wil het dan nog samen met je onderlezen. Ik vind dat zo mooi. De meest hoopgevende vers, voor mij persoonlijk toch. En een schoon besluit. Openbaring 21, vers 1 tot 5. En ik zag een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde, want de eerste hemel en eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem neerdalen uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken, zijn God, en God, wacht, sorry, hij zal bij zijn volk wonen, en zij zullen zijn volken, ik heb een missen gedaan hier, en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan, en hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is het totale herstel van alles, van het beelddragerschap. En dat is het vooruitzicht waarvoor wij leven, mensen. Een relatie met de Vader en de Zoon van aangezicht tot aangezicht. Tot toch.